Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heer. Zingen wij van Psalm 75, het eerste vers. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop van Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Tweede vers van Psalm 65. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gearbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en de rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. U vindt de schriftlezing in het evangelie naar de beschrijving van Marcus, te beginnen bij hoofdstuk 4. Wij noemen nu Marcus 4 vanaf vers 35 tot hoofdstuk 5 vers 20. Marcus 4 vanaf vers 35 tot en met hoofdstuk 5 vers 20. En op diezelfde dag, als het nu avond geworden was, zei hij tot hen, laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij de scharen gelaten hebben de namen hem mee, gelijk in het schip was, en er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd, en hij was in het achterschip slapend op een oorkussen. En ze wekten hem op en zeiden tot de meester, bekommert u niet dat we vergaan? En hij opgewekt zijnde bestrafte de wind en zei tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd een grote stilte. En hij zei tot hen, wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof? En ze vreesden met grote vrees en zeiden tot elkaar, wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En ze kwamen over op de andere zijde van de zee, in het land van de Gadarenen. En zoals hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest, terwijl hij zijn woning in de graaf had en niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen, want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest en de ketenen waren van hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld en niemand was machtig om hem te temmen. En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelf met stenen. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. En met een grote stem roepende zei hij: wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon Gods, des Allerhoogst, ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Want hij zei tot hem: gij onreine geest, ga uit van de mens. En hij vroeg hem: wat is uw naam? En hij antwoordde zeggende: mijn naam is Legio, want wij zijn velen. En hij bad hem zeer dat hij hem buiten het land niet wegzond. En al daar aan de bergen was een grote kudde zwijnen weidende. En al de duivelen baden hem zeggende: zend ons in die zwijnen, opdat we in dezelfde mogen varen. En Jezus liet het hen terstond toe en onreine geesten uitgevaren zijn de voeren in de zwijnen. En de kudde stortte van de sterkte af in de zee. Dan waren er nu omtrent 2000. En versmoorden in de zee. En die de zwijnen weiden zijn gevlucht en boodschapten zulks in de stad en op het land. En ze gingen uit om te zien wat het was dat er geschied was. En ze kwamen tot Jezus. En zagen de bezetenen zittende en gekleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had, en ze werden bevreesd. En die het gezien hadden, vertelden hun wat de bezetenen geschied was, en ook van de zwijnen. En ze begonnen hem te bidden dat hij van hun landpalen wegging. En als hij in het schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest dat hij met hem mocht zijn. Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zei tot hem: ga heen naar uw huis, tot u een boodschap hun, wat grote dingen u de Heere gedaan heeft, en hoe hij zich u ontfermd heeft. En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis, wat grote dingen hem Jezus gedaan had. En ze verwonderden zich allen. Amen. Tot zover de schriftlezing. De geschiedenis van de genezing van de bezeten is de stof voor de prediking uit Markus 5 en als kerntekst lees ik u vers 15. Markus 5 vers 15 als kerntekst van deze geschiedenis. En ze kwamen tot Jezus en zagen de bezetenen zittende en gekleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had. En zij werden bevreesd. Tot zover bidden wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, het is een onuitsprekelijk voorrecht dat u ons in de gelegenheid stelt om samen te zijn in uw huis, ondanks alle omstandigheden, mag er nog een plaatsje zijn om uw woord te verkondigen en om naar uw woorden te horen. En bovendien is er een gemeente groter dan hier met ons verbonden, die ook deze woorden mogen horen. En Heere, laten we er ons toe zetten om die woorden ook te ontvangen voor wat ze waarlijk zijn. Het woord van de levende God. U zult ook vanmiddag weer in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uw voetstappen zetten in ons midden. En wat een wonder is dat. Dat hebben wij niet verdiend. Dat hebben we er niet naar gemaakt. Gelet ook op alle omstandigheden waarin wij verkeren. En geef, Heere, dat het ons tot een wonder mag zijn dat u ons in uw huis wilde samenbrengen. We hebben ervan gezongen En wat krijgen zo'n woorden ineens een diepe betekenis? Welzalig die gij hebt verkoren, die guit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Daartoe hebt u ons samengebracht, omdat wij uw heilstem zouden horen en ons bij u zouden thuis voelen. Dat het mag leven in ons hart bij u, mijn koning en mijn God, verwachten ziel en heilrijk lot. Heren, met minder kan het niet toe en meer is niet nodig. We hebben u zo onmisbaar nodig tot zaligheid. En u laat uw woord uitgaan, omdat die woorden voor ons het brood van het leven zouden zijn. Opdat onze mond wijd open zou gaan en wij ons te goed zouden doen aan het vette van uw huis en het heilige van uw paleis. Dat het hier en thuis beleefd mag worden, wordt de rust geschonken, het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. En daartoe is nodig dat u onze harten opent voor de boodschap van het evangelie van vrije genade, voor het eerst of weer opnieuw. Maar we zullen ook horen vanmiddag dat er van nature geen plaats is, maar dat u dankzij uw ontferming plaats maakt voor uzelf en voor uw woorden, opdat we met een bezetene die van een legioen duivelen bevrijd werd, bij u zouden zitten, opdat we het heil uit uw eigen mond zouden vernemen, om het ervaren genade is op uw lippen uitgestort, die eeuwiglijk van God gezegend wordt. Heren, neem weg alles wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen. Wees met ons in het spreken en wees met ons in het luisteren. Dat uw naam verheerlijkt wordt, dat zondaren tot geloof en bekering worden gebracht en dat uw kinderen voedsel mogen krijgen op de weg naar de eeuwigheid. We bidden het u uit louter genade in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 73 en daarvan het 12e en het 14e vers. Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wil gij mijn rechterhand wou vatten. En ook het 14e vers, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat weer lang en wordt vervloekt. Het zijn de versen 12 en 14 van Psalm 73. Gemeente, de storm is nog maar net gaan liggen. Ontembare krachten van wind en water zijn door het machtwoord van Jezus tot bedaren gebracht. We lezen hoe Jezus de wind bestraft. Hij zegt tot de zee, zwijg, wees stil. En onmiddellijk ging de wind liggen. En zo lezen we dan, er was een grote stilte. Het water is ineens zo glad als een spiegel. En er is geen zuchtje wind meer. Vrees en verwondering leven er dan ook in het hart van de discipel. En ze spreken dat ook uit. Ze zeggen, wie is toch deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En dan krijgen we vrijwel direct het antwoord op deze vraag met deze woorden. Jezus, gij Zoon van de Allerhoogste. En dan zou je verwachten dat dat getuigenis klinkt uit de monden van de discipelen, maar ten tegendeel is het geval. Deze woorden komen uit de kelen van 2000 duivels, die al gedurende lange tijd een man in hun wurgende greep houden. Deze man is de spreekbuis van de duivel, zoals de slang in het paradijs de spreekbuis was voor Satan. Een bezetene dus. En we lezen dat hij zich ophaalt bij de doden in het land van Gadara, gelegen aan de oostzijde van de zee, ook wel meer van Tiberias genoemd. En zo lezen we in vers 3, had zijn woning in de graven. Deze man die komt dus rechtstreeks uit de graven vandaan. En ontmoet de Heer Jezus die nog maar even tevoren uit het schip aan wal was gegaan. Jezus had de storm getrotseerd om deze man, zo zullen we dat ook vanmiddag horen, te gaan bevrijden van 2000 duivelen. Daar was niemand aan de overzijde van het meer die naar Jezus verlangde. Maar Jezus verlangde ernaar om deze grote stumper, die bezet was door 2000 duivelen, uit de machten van de boze te bevrijden. In vers 2 lezen we, en zo hij uit het schip gegaan was, ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest. Dat is een kwade geest of boze geest. En wij zullen horen dat dit werkelijk een duivelse geest is geweest. Duivelse geesten zelf. En je zou zeggen, nou, het is mooi geweest, ellende genoeg zo. Maar deze ongelukkige stumper heeft nog veel meer leed te dragen. Want laten we dit voorop stellen vanmiddag, duivels zijn per definitie meedogenloos. Ze kennen geen spoortje van medelijden. En ze slepen ook vandaag de dag nog miljoenen mee naar het eeuwig verderf. Dat gaat iedere dag maar door. Tenzij wij op onze levensweg de Heere Jezus mogen ontmoeten. Ik heb het al min of meer in mijn gebed verwoord. Hoe groot voorrecht het is dat we vanmiddag in Gods huis mogen zijn en dat we thuis verbonden mogen zijn met Gods huis, waar het woord mag klinken. Vanmiddag zet hier in de prediking van het evangelie van vrije genade de Heer Jezus zijn voetstap. Dat betekent dat hij direct in onze nabijheid verkeert. En dat heeft hij ook al laten horen, want hij heeft ons vanmiddag gegroet. En hij deed dat uit de grond van zijn hart. De Heer Jezus kan niet met een dubbele bodem spreken. Want hij is de waarheid zelf. Hij wordt de getrouwe getuige genoemd in het boek Openbaar. En we hebben het misschien wel gehoord en tegelijkertijd niet gehoord. Maar deze boodschap had in zijn groet aan ons allemaal, thuis en hier in zijn huis. Het begon met het woord genade. Dat was het eerste wat van zijn lippen kwam. Dan weten we meteen welke bedoelingen die met ons heeft gehad. En nog, genade zei u. En vrede. En daar wordt dan de naam van de drie-enige God aan verbonden. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus. Daar komt het, die de getrouwe getuige is. dan weten we meteen op welke toonhoogte we opereren vanmiddag. En dan hoop ik dat onze ziel ook op die toon gezet wordt, voor het eerst of weer opnieuw. Want er is er maar één die ons van de macht van de boze kan verlossen. En dat is deze zaligmaker, Jezus Christus. Hij alleen kan het. En hij wil het ook. Verder is er geen sterveling die tegen de macht en de kracht van de duivelen is opgewassen. Laten we alsjeblieft de macht en kracht van de boze niet onderschatten. In het allervolmaakste gebed, dat de Heer Jezus zijn kerk heeft geleerd, heeft hij er ook over gesproken. Daar komt op een gegeven moment de bede in voor en verlos ons van de boze. En leid ons niet in verzoeking. In zondag 52 van de Heidelberger Catechismus wordt ons die bede uitgelegd. Verlos ons van de boze, dat wil zeggen, omdat wij van onszelf zo zwak zijn dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Kijk, nou komt het wel heel dichtbij, toch? En ik hoop echt dat we er weet van hebben, zowel thuis als hier in de kerk, dat pas dan, wanneer de Heilige Geest ons laat horen en geloven ook hoe zwak wij zijn, van moed en klein van kracht in onze strijd tegen de zonde, de wereld, de duivel en ons eigen bloze vlees, als we daar aan ontdekt worden dat wij geen kracht hebben om dat te doen, dan krijgen wij de Heere Jezus nodig. En daar is het hem nou precies om begonnen. Daartoe is hij naar deze wereld gekomen. Omdat hij wist dat wij het nooit voor elkaar zouden krijgen. En dan hoe hij dat samen met die hemelse Vader in de stilte van de eeuwigheid overeengekomen is, zie ik, kom, o God, om uw wil te doen. Die aardbewoners die kunnen het niet. Zie ik, kom om uw wil te doen. Ze konden het wel, maar ze kunnen het niet meer. Omdat ze de leugen liever gehad hebben dan de waarheid. En daarom kom ik zelf, Vader, als de waarheid. En ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste van mijn ingewand. Want ik zal die wet volbrengen. En ik zal de straf die zij verdienen op mij nemen. U hebt mij in mezelf tot een lam gesteld om dat heerlijke heilswerk te volbrengen. En zo heeft deze zondeloze in zijn omwandeling op aarde tegen de zonde gestreden en tegen de duivel. Want wat een aanvallen zijn er ook niet op hem gericht geweest. In het bijzonder wel toen hij eenmaal zijn publieke aantreden begon, nietwaar. Wat staan we dan dat hij van de Heilige Geest geleid werd in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Daar begon zijn openbare optreden mee. De verzoeking in de woestijn. En dat niet zomaar een uurtje of een week, maar 40 dagen. 40 dagen. 6 weken bijna in getal. En wat een verzoekingen zijn er op hem afgekomen en gelukkig is hij staande gebleven. En dan is het ook heel opmerkelijk hoe die aan het einde van zijn leven gekomen zijn. Als hij in al die verzoekingen staande is gebleven, tenslotte als hij daar als mens hangt en lijdt en onder de toren van God voor eeuwig zal moeten verzinken. Dat dan die duivelen nog weer verzoekt. Als daar gezegd wordt, indien gij Gods zoon zijt, zo kom af van het kruis, verlos u zelf van ons, zo zullen wij u geloven. Wat een machten, nietwaar, zelfs tot op het kruis zou toe. Maar die machten, die heersen nog in deze tegenwoordige boze wereld waarin wij leven. Die boze machten beheersen het hele publieke leven, wereldwijd. En we worden daar ook voortdurend mee in kennis gesteld. middels radio en televisie en internet. De hele cultuur, in welk land je ook komt, is vol van moord en doodslag, van overspel en goddeloosheid, van zedeloosheid, van horror en occultisme. En hoeveel miljoenen, want ik breng het nu maar wat dichterbij, zijn er niet in de greep van het zogenaamde gamen, waarbij het zaaien van dood en verderf de hoogste scores geven. En zo houdt de game duivel miljoenen mensen in zijn greep, jong en oud. En niet zomaar even. De Heer Jezus is 40 dagen verzocht geweest in de woestijn. Maar hier gaat het uur na uur, dag na dag, week na week, jaar na jaar door. En dat ten koste van bijna alles. Ten koste van de moraal. Ten koste van de studiezin. Ten koste van sociale contact. Ten koste van de nachtrust ook. En helaas, dat gaat aan onze gezinnen niet voorbij. Het grote gevaar is dat wij als ouders het ook nog wel makkelijk vinden. Want als ze eenmaal achter dat apparaat zitten, helemaal geïsoleerd, gericht soms met iets op hun ogen en op hun oren. We hebben geen kind meer aan onze kinderen. En aan onze kleinkinderen. Uren achtereen. Hoor je ze niet. Je ziet ze niet. En soms komt dat ook nog eens heel goed uit. En zodoende blijkt deze geest uit de afgrond niet meer te temmen. Want als die verslaving eenmaal onze kinderen in de greep heeft, hoe krijgen we ze er nog van af? Zo ook hier, die bezetene. Hij was niet meer te temmen, zelfs niet met kettingen, want hij was al vele keren, zo lezen we, in de boeien geslagen, maar de kettingen waren door hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld, lezen we. Wat een kracht moet dat geweest zijn. Hij heeft de boeien zo vernield dat ze voorgoed onbruikbaar waren. Bovennatuurlijke krachten hebben zich van deze bezetene meester gemaakt. En in vers 4 lezen wij, en niemand was machtig om hem te temmen. In het Grieks staat hier een woord dat gebruikt wordt voor het temmen van wilde dieren. Hij was een dierengelijk. In Jacobus 3 komt datzelfde woord temmen ook voor. En dan gaat het inderdaad over het temmen van dieren. Daar staat, want alle natuur, beide van de wilde dieren, van de vogelen, beide van de kruipende, van de zeedieren, wordt getemd. He, dan zie je wilde dieren, vogels, kruipende en zeedieren, ze worden getemd. En ze zijn getemd geweest door de menselijke natuur. Nou ja, dit is iets wat wij allemaal nog wel kennen, want het is nog niet zo lang geleden dat in circussen leeuwen en beren en tijgers onder dwang van mensen allerlei kunstjes moesten doen. Gelukkig hoeft dat niet meer en mag het niet meer. Maar als je naar het vogelpark Avifauna gaat, dan doen ze nog steeds kunstjes met roofvogels. En zolang als het duurt, want dat is ook al een punt van discussie, worden in het dolfinarium in Harderwijk nog steeds zeeleeuwen en dolfijnen getemd om kunstjes te doen. Maar hier in Gardera was met deze menselijke duivel helemaal niks te beginnen. Een dolfijn kun je nog wat leren, maar deze man kennelijk niks meer. En hij was niet alleen een gevaar voor zichzelf, maar ook een gevaar voor de omgeving. En vandaar dat ze geprobeerd hebben om hem te temmen, maar zonder resultaat. En wat deed hij met zichzelf? Hij sloeg zichzelf, zo lezen, met steen. En dag en nacht was hij op de bergen in de graven. En dan slaakte die duivelse kreten, die dat in de verre omgeving waren te horen. Hij gilde van de pijn wanneer hij zichzelf weer zo verwond had. En hij brulde van woede tegen de hemel. Wij spreken vandaag de dag over zulke mensen als gedragsgestoorde of verwarde mensen. Wanneer mensen al schreeuwend door de straten lopen of zichzelf of anderen opzettelijk verwonden en zelfs doden. Nog niet zo lang geleden heeft die rechtszaak gediend. Van die man die eerst een vrouw die met een hondje liep te wandelen in een park in Den Haag doodde omdat hij een stem hoorde dat hij die vrouw moest doden. En dat was kennelijk nog niet genoeg. Toen is hij naar Limburg afgereisd en daar heeft hij een echtpaar. Dat liep te wandelen, gedood. Omdat hij stemmen hoorde dat hij die mensen moest doden. Nou, we kunnen wel begrijpen hoe bang die mensen geweest zijn die daar in de omgeving van die man verkeerden. Zeker omdat al die pogingen die in het werk gesteld waren om hem te vangen mislukt waren. Ze waren in de ban van de angst voor de vrede duivelen die deze grafbewoner beheerst. En dan ineens is daar Jezus. Het is dat heerlijk, hè? En dat mogen we ook vanmiddag preken. Ineens is daar Jezus. Hij zet hier zomaar voet aan wal. Hij was niet te houden door die storm, dat weet u. De discipelen dachten dat ze zouden omkomen, zouden vergaan, maar hij sliep. En hij zegt, zee, wees stil. En zo komt hij naar deze man toe, door niets en door niemand tegen te houden. Heb u wel eens gehoord van het woord onweerstaanbare genade? Misschien dat je jezelf er met hand en tand tegen verzet. Maar hij komt, hij komt. Springen over de bergen zingt het hooglied en huppelen over de heuvelen. Er is niets wat hem tegen kan houden om een zondaar te redden van de dood en van de zonde en van de schuld. O God, geef dat we een voorwerp mogen zijn van uw grenzeloze zondaarsliefde. Nou, daar is niemand aan de overkant van het meer van Galilea of de zee van Tiberias, dat is hetzelfde, of meer van Genezeret. Er is niemand die God zoekt, zegt de Bijbel. Nou, dat is hier met recht het geval, niemand. En dan staat er ook nog, hij is gevonden van degene die naar mij niet zocht. Nou, daar zie je hier een wel heel speciaal voorbeeld van, nietwaar? Hij komt om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Dat is Jezus. Ten voeten uit. En zo komt hij hier, in het land van de duisternis en van de schaduwen van de dood. En nou, wij kennen elkaar zo op het oog natuurlijk wel, maar ik ken uw hart niet. Maar de Heere weet het. En laten we nou elkaar eerlijk behandelen vanmiddag. Hoe staat het nou met onze relatie tot de Heere God? Is die er? Nou, dat weet je. Als je een relatie met iemand hebt, dan weet je dat. Dat gaat niet buiten je om. Dat houdt je bezig, dag voor dag. Want je hebt met elkaar te maken gekregen. En dan moet je ook er voor elkaar zijn. Nou, dat is in een gewone, natuurlijke relatie zo. En dat is in een geestelijke relatie met de Heer Jezus niet anders. Alle kinderen kennen de psalm, thuis en in de kerk. Psalm 25 vers 6. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Nou, als dat nou zo is, dan is er iets tussen de Heer en tussen ons. Of we nou jong zijn of oud. Nou, en als je nou moet zeggen, in alle eerlijkheid, dominee, ik moet zeggen, daar weet ik niet van. Ik weet dat het nodig is, maar op een of andere manier komt het er maar niet van. Soms ben ik ontzettend onder de indruk van een preek zondags. En dan denk ik, heren, zal het dit nou zijn? En dan is het maandagmiddag en dan is alles weer verdwenen. En dan denk ik, nee, dit kan het niet zijn. Nou, dan zal ik u nu zeggen, dat de Heere zegt met het oog op deze geschiedenis. Want als je nou ergens hoop uit kan putten, is het toch wel uit deze geschiedenis. Je kan zo erg niet bedenken of het is met deze man erger geweest dan met u of met jou en met mij. Godzijdank zijn we niet door 2000 duivelen bezeten. Maar dan kan nochtans Satan ons van de Heere Jezus afhouden. Dan hoeft hij maar een enkele boze influistering te geven in je hart. En je haakt alweer af onder de prediking. Dan denk je, nee hoor, hier heb ik geen zin in. En daarom wil ik nu zeggen, wat de Heere Jezus, of wat de Heere zegt, bij monden van de psalmdichter. Verhard je niet, maar laat uw lijden geloofd zijn heil en troostrijk woord. Het is een heilrijk woord. Want ons wordt het heil in Christus gepreekt. Het is een troostrijk woord, want hij kan meer troosten dan een moeder of vader troosten kan. Dus laat ons nou eens diep doordrongen zijn in ons hele mens zijn wat hier nou feitelijk gebeurt. Want Jezus gaat hier naar een man toe die er weliswaar uitziet als een mens, maar die een duivel gelijk is. Het leven moet voor die man een hel geweest zijn. En toch blijkt deze man uitgerekend het voorwerp te zijn van Gods verkiezende liefde en genade. Want de Heere Jezus komt niet naar deze man toe om hem te verderven. Want dat is een duivelswerk. Daar waren ze volop mee bezig. Maar hij komt naar deze man toe om hem te behouden. Nou, dat moet toch de meest verstokte zondaar in tricht bemoedigen. Laat ons dan opveren bij het horen van zo'n boodschap. Zou je dan kunnen zeggen tegen de Heere, Heere, mag het dan echt voor mij zijn vanmiddag? Je had er helemaal geen zin in eigenlijk om te luisteren. Het is al heel wat dat u hier mag zitten, want u zult zelf dat initiatief genomen hebben om hier te zijn. En God weet wat het oogmerk was. Omdat je verlangde naar hem. Dat je zegt, Heer, wat zou het heerlijk zijn als nou vanmiddag dat uur van uw zondagsliefde is aangebroken. En dat ik mij echt aangesproken mag weten door de kracht van woord en geest. En u die thuis zit, die dacht misschien heerlijk hoor thuis. Dan komt het niet zo nauw met luisteren. Ja, en wat blijkt nou? Dat het nou juist wel heel nauw luistert om te horen de stem van de Zoon van God. En al was die gezindheid er niet, en al zou je kunnen zeggen, ja, dan is het ook begrijpelijk dat de Heere mij niet op het oog heeft. Dan mag ik vanmiddag zeggen namens de Heere God, dat Gods gedachten hoger zijn dan onze gedachten en zijn wegen hoger zijn dan onze wegen, want hoe komt dat in deze geschiedenis heerlijk naar voren? En de Heer heeft het kennelijk zo belangrijk gevonden dat wij het zouden horen. Tot 3 keer toe is deze geschiedenis verhaald in de Bijbel. Bij Matthäus, bij Lucas en Marcus en ieder vertelt het op zijn eigen wijs. Maar ondertussen hebben wij de hele geschiedenis voor ons liggen. En Marcus is het meest uitgebreid van allemaal. Opdat we zouden horen naar wat de Heere tot ons te zeggen heeft. Weet je wat we leren uit deze geschiedenis? Dat we van nature ongeschikt zijn voor genade. Wij denken soms dat wij onszelf nog tot een geschikt voorwerp moeten maken voor de Heere. Je hoort dat nog wel eens zo in de gesprekken met deze of gene. Ja, maar een mens zal toch eerst dit en een mens zal toch eerst dat. Weet je wat je daar metterdaad mee doet? De volledige doodstaat van de mens loochenen. Als nou eerst de mens nog wat moest gaan doen. Ja, wat moet je dan doen? Ja, ik moet me schuldig kennen, zeggen ze dan. Begin er maar aan. Ach, alles wat wij doen heeft voor God geen waar. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Dat is wat. Dat is het faillissement, broeder, voor u en voor jou en voor mij. uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Ja, maar dan, gena, o God, gena, hoor mijn gebed, neem mijn geroep ter oren, o God van Jacob. O God, wees mij arme, zonder genadig, spiegel je nou eens aan deze man. Hier wordt toch een man getekend in nood, dat wil je niet weten. En dan is hij ook nog eens een vertegenwoordiger van die hele bevolking die daar leeft. Want straks, hè, als die van al die duivelen verlost is geweest en dat grote wonder heeft plaatsgevonden. En die daar vredig en rustig, die nooit gerust of duur gekend heeft, vredig en rustig aan de voeten van de Heer Jezus zit. En de mensen nemen kennis van het feit dat de Heer Jezus dat gedaan heeft. Dan vrezen ze. En dan willen ze dat hij weggaat. Dat is het antwoord op het wonder van Gods genade. Alsjeblieft, wegwezen hier. We kunnen u hier echt niet gebruiken. Nou, deze man is ook een vertegenwoordiger van deze mensen. En nu komt de Heer dus in die situatie naar die man toe. En dan staat er in vers 6, als hij nu Jezus zag van verre, liep hij hem tegemoet en aanbad hem. Dan staat er letterlijk dat hij op de knieën valt voor die man, voor de Heer Jezus. Deze man die kan niet anders dan zich neerbuigen voor Jezus. Dat moet je zien, hè, wat er nou gebeurt. Wat al die mensen in al die jaren niet klaar hebben gekregen. Ze hebben hem niet kunnen binden met kettingen en met boeien. En als ze hem al gebonden hadden, dan verbrak hij ze. En hij verbrijzelde ze. En nu komt Jezus in zijn buurt. En ligt hij aan de voeten van Jezus. Hier manifesteert zich de macht en de kracht van Jezus. Hij valt als een hulpeloos mens neer voor de voeten van Jezus. Maar we moeten er gelijk bij zeggen, het is niet van harte. Want alle duivels die in hem wonen, die schreeuwen het nu zomaar uit tegen hem. Wat heb ik met u te doen, Jezus, gij zoon van God, de Allerhoogste. Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Het is wat heb ik met u te doen? Dat betekent met andere woorden, ik heb helemaal niks met u. En hoe herkenbaar is dat? Hoe vaak hoor je het niet om je heen? Ik heb helemaal niks met God. Of met Jezus. Ik heb helemaal niks met geloof. En we zeiden het al eerder, zo kan het ook in ons eigen hart leven. Maar nu horen we uit welke stikdonkere koker zulke woorden komen. Maar wat ons wel opvalt in het spreken van deze duivelen, is dat er direct erkenning is van Jezus. Vandaar dat die man hier op zijn knieën voor Jezus ligt. Die duivelen weten heel goed wie ze voor zich hebben. Ze noemen zelfs zijn naam. Nou, Jezus komt voor het eerst hier. Hij is er nog nooit geweest. Voor het eerst dat hij voet aan wal zet. Aan de overkant van het meer van Genezareth. Of van de zee van Tiberias. En kijk eens, ze kennen hem, Jezus. Dat is de zaligmaker van zondaren, want zijn naam drukt zijn wezen uit. Zijn naam drukt uit wie hij is en waarvoor hij is gekomen, om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. En dat weten ze, dat weten ze. En ze weten ook nog dat hij de Zoon van God is. En ze weten ook nog wie God is. De Allerhoogste God. Met andere woorden, we kunnen duivels niks wijs maken. Ze weten veel meer dan u en ik bij elkaar. Maar ze zeggen er gelijk bij, met u hebben wij niks. Dat is wat de duivel zegt tegen Jezus, de Zoon van de Allerhoogste God. En waarom hebben ze niks met Jezus? Nou, Jezus is gekomen als een heiland. Jezus is gekomen als een zaligmaker. Jezus is gekomen als een verlosser. Jezus is gekomen als een redder. Jezus is gekomen om de mens in de ruimte te stellen van het evangelie van vrije genade. En deze duivelen, ja, dat blijkt wel uit het leven van deze man, die zijn gekomen om mensen te vernielen, om ze geestelijk en lichamelijk kapot te maken, om ze te verminken, om ze te doden, om ze tenslotte naar het eeuwig verderf te slepen. Dat is wat zij voor ogen hebben. Vandaar, we hebben niks met u. Het slachtoffer huist niet voor niets dag en nacht in de graven en bij de graven en op de bergen. Bovendien, zo zegt Matthäus, loopt hij er ook nog naakt rond en hij slaat zichzelf met stenen en hij verbrijzelt boeien en kettingen. Maar dit is nou juist de reactie van die duivel op de eerste woorden van Jezus gericht aan die man. Want die man die ligt daar en Jezus zegt, gij onreine geest, ga uit van de mens. Weet je wat je hier ook ziet? Die duivelen weten wie Jezus is. Maar Jezus weet ook wie de duivelen zijn. Onreine geesten. En nu moeten ze voor de draad komen. Wat wel blijkt is dat ze bang zijn voor Jezus. Want ze zeggen hier, ik bezweer u bij God, dat gij mij niet pijnigt. Daar staat eigenlijk, in Gods naam martel me niet. Folter me niet. Die duivelen zijn vuurbang dat ze nu al door Jezus in de afgrond van de pijniging gestort zullen worden. Dat is wat hier aan de hand is. Petrus spreekt daar ook over in zijn tweede Petrusbrief. Daar lees ik, want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebben de overgegeven heeft aan de duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden. O, dat niet! Ze zijn bang dat ze in de hel worden geworpen. En nu de vraag van Jezus. Wat is uw naam? En dan treedt die man, zo zeiden we al, als spreekbuis voor die duivelen op. Hij zegt, mijn naam is legio of legioen, want wij zijn velen. Een legioen is een Romeinse benaming voor 6.000, voor een leger van 6.000 soldaten. De Romeinen bezetten dit gedeelte en Palestina, dat weet u. Nou, vandaar een legioen, 6.000 man. In dit geval blijkt legioen te staan voor 2.000 duivelen die deze man bezet houden. En kennelijk hebben ze zich daar goed thuis gevoeld, want ze verblijven daar al geruime tijd. En dan vooral in en bij de graven, nietwaar? Kan je zien waar dat Halloweenfeest vandaan komt? Komt er ook weer aan met de pompoenen? Dat gaat ook over skeletten en schedels en de dood. Ik zag in Zwijndrecht vorig jaar in de tuin een doodskist staan. Halloween. Nou zien we hier wat vandaan komt. Deze man was bij de graven, daar woonde die in, daar verkeerde die, daar voelde zich thuis. En dat is voor ons een feest. Kun je toch niet voorstellen dat in een land dat eertijds een christelijke natie genoemd werd, nu met doodskisten in de tuin leeft. Maar die duivels, die voelen nu ze met Jezus geconfronteerd worden, goed aan dat ze hun langste verblijf hier gehad hebben. Want duivels en Jezus gaan niet samen op, dat bestaat niet. Denk maar aan Heidelberg Catechismus zondag 1. Daar wordt zo heerlijk gesproken dat Jezus Christus mij van alle geweld van de duivel verlost heeft. Nou, dat gaat hier gebeuren en die duivels die voelen dat aan en die dreiging komt op hen af. Maar ze willen de plaats waar ze zijn niet prijsgeven. Ze voelen zich hier heerlijk op hun gemak in dat heidense Gardera waar ze niks met die Joodse godsdiensten met de God van Israël van doen hebben. Maar ja, ze voelen wel die mangel te geprijs geven. Dat hebben ze goed aangevoeld, dat dat niet zo kan blijven zoals het is. Maar oh, laat ons dan toch alsjeblieft blijven in ons leef- en werkgebied waarop wij ons nu bevinden. En dan wordt ons gezegd dat daar op de berghellingen vele kudde varkens worden gewijd. Nou, die man zijn ze kwijt, dat weten ze. En dan smeken ze Jezus, zend ons in de zwijnen, opdat wij in hen mogen varen. En dan vallen ons twee dingen op. In de eerste plaats dat ze zonder tegenspreken die bezetenen moeten verlaten. Daar kunnen ze dus niks aan doen, kennelijk. Jezus die zal zorgen dat die duivels uit deze man gaan. En ze moeten het accepteren, kennelijk. En in de tweede plaats blijkt ook dat zij niet in staat zijn om zelf vanuit die man te varen in die varkens. Want dan vragen ze, zend ons, ze smeken het zelfs in de zwijnen, opdat wij in hen mogen varen. Kijk, het feit dat hier al zoveel varkens worden gehouden, het blijkt later dat er zo'n bijna 2000 zijn, geeft natuurlijk al aan in wat voor wereld we hier zijn beland. Jezus was een Jood. U weet dat varkensvlees vlees is van een onrein beest. De Joden gruwen van varkensvlees. Nu nog. Er is geen Jood die een hap varkensvlees zal nemen. Dus het geeft blijk van een voluit heidense cultuur. En daar hebben die duivels zich helemaal thuis gevoeld. Bijzonder ook bij deze man in de graven en op de bergen. En bij al die mensen die doodsbang van hem waren. Dan kan je zien hè, hoe de machten van Satan niet alleen hier die man in de greep hebben. Maar al die bewoners hebben het ermee te maken. In de wijde omgeving gaat daar die negatieve drang van uit. En zo is het nog. Hoeveel duivelen bezetten de mensen niet. Ach, ik zal er eens een paar noemen. De drankduivel. Je moet maar eens in de greep raken van alcohol. De drugsduivel. De seksduivel. De pornoduivel. We hebben hem al genoemd, de gameduivel. De sportduivel. Ja, welke duivel ons maar te pakken heeft. We moeten maar op letten. Dat geldt dan nooit degene alleen die het betreft. Maar ook de omgeving leidt eronder. Je moet maar een man of vrouw hebben die verslaafd is aan de drank of aan de drugs. Of kinderen die aan de drank of drugs verslaafd zijn. Of voortdurend. Bezig zijn met de meest schunnige dingen te bekijken. Maar die duivelen zijn bang voor Jezus. Want ze weten wie hij is. En daarom komen ze direct in het geweer nu Jezus bij hen is. Wij mogen van de duivel de hele week in de kerk zitten. Als Jezus zijn voetstappen hier maar niet zet. En dat gebeurt wanneer de prediking een prediking is zonder de Heer Jezus. Als Hij niet centraal staat in de prediking van het evangelie. Als zondaren niet geroepen en gedrongen worden en genodigd worden. Om dat heil dat door Hem is verworven. Als een gave uit zijn doorboorde handen te ontvangen. Ach, gelukkig dat hier zondag en zondag nog op de fluit gespeeld wordt, omdat we zouden dansen. En dat hier zondag en zondag nog plaagliederen worden gezongen, omdat we zouden wenen. U moet goed begrijpen dat Jezus 3 jaar lang in Israël het evangelie gepreekt heeft. En we weten allemaal, hij is gekomen tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem uiteindelijk verworpen. Al een meerdere keren lezen we dat ze de handen aan hem wilden slaan om te doden. Zelfs in zijn eigen woonplaats, waar hij 30 jaar gewoond heeft. Als Jezus, de zoon van Jozef de Timmerman. Als hij voor de eerste keer van zijn leven in Nazareth in de synagoge preekt. En hij zegt dat hij degene is die gezalfd is. Als Messias voor Israël. Nou, dan willen ze hem, of dan grijpen ze hem. Allemaal staat er en dan willen ze hem van de steilte afwerpen. Zo willen ze zich van Jezus ontdoen. Ach, ik hoop niet dat dat de reactie is op de prediking van vanmiddag. Dat je zegt, dominee, de Heer Jezus komt nou wel erg dichtbij. Jazeker, hij wordt aan je hart gelegd. Ik kan hem niet in uw hart leggen. Maar het is door de prediking dat hij een plaats maakt voor zichzelf in de hart. Dit is het middel waarvan de Heilige Geest zich bedient om de Heere Jezus voor u onmisbaar te maken en noodzakelijk om van je verloren en zondige leven af te komen. En dan mag ik ook vanmiddag zeggen, ook al ben je nou al die tijd bij hem weggevlucht, hij komt tot je. En hij vraagt het aan ons, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En dan zal de Satan onmiddellijk alweer in het geweer komen en zeggen, ja joh, maar zo makkelijk gaat het niet. En kortom, het is alles drogreden. Satan is de leugenaar van de beginnen. We hebben te luisteren naar de stem van de Heere Jezus. En die zegt heel eenvoudig, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En alle kinderen van God in Tricht, thuis en in de kerk, die de Heere Jezus hebben liefgekregen, die weten dat wat hij zegt de waarheid is. O, u kwam bij hem en u weet het. Hij ontving u met al de vreugde van zijn hart. Dan hebben we toch die heerlijke gelijkenis van de verloren zoon, niet waar, als die verloren zoon terugkeert. Hoe de vader hem als het ware met al de liefde van zijn hart kussend ontvangt. En zo is de Heere nog tot op de dag van vandaag. Nou, ze willen in die varkens varen. Jezus stemt onmiddellijk toe. En dan moet je eens kijken hoe meedogenloos die duivels zijn. Wat een spektakel. Die varkens, die zijn onmiddellijk bezeten. Al die agressieve en destructieve geesten die eerst in deze man hebben huisgehouden, die maken zich op dit moment meester van de varkens met een vernietigende uitkomst, want ze zijn er dolle heen en ze stormen van die berggelling af. En ze lopen rechtstreeks naar de afgrond toe, daar houdt het land ineens op. En een steile rotswand zorgt ervoor dat die varkens massaal in het meer storten en allemaal verdrinken. En wat blijkt nu? Daar waren varkenshoeders bij die zwijnen. En ze hebben daar in alle rust gewandeld, dat hebben ze natuurlijk iedere dag gedaan. Hebben ze die varkens laten weiden. Die beesten konden daar vroeten en doen wat ze wilden. En dan ineens ontstaat er een run onder die varkens. En ze rennen linea recta naar de afgrond van de rots. En storten zich in de zee en onbereikbaar voor al die varkenshoeders verdrinken ze. Ik kan wel begrijpen dat die mensen hun ogen niet hebben kunnen geloven. In enkele minuten tijd waren ze al hun varkens kwijt, bijna 2000 stuks. En zoals die bezetenen niet te temmen was, zo waren al die varkens niet te temmen ook. Ze waren veranderd in ontembare beesten die niet te stuiten waren in hun run op weg naar hun dood. Meedogenloos. Wie van ons zou één varken kunnen laten verdrinken? Niemand, denk ik. En de mensen, ja, die moeten zonder varkens naar huis. Zij gaan naar de stad. Ze waren diep onder de indruk, kun je begrijpen. En ze vertellen overal waar ze mensen tegenkomen in de stad wat er gebeurd is. En ja, de mensen die van dit spektakel horen dat daar ineens 2000 varkens zomaar de zee in zijn gelopen. Die gaan allemaal naar die man toe daar, naar die Jezus. En dan komen ze bij Jezus. En dan zien ze die man zitten, die bezetene. Ze hebben hem denk ik vaak genoeg gezien. Die verwilderde man. Die naakliep. Die zichzelf met stenen pijnigde. En een gevaar was voor heel de omgeving. En kijk eens, daar zit hij nou. Gekleed en wel. Wel bij zijn verstand. Wat een verschil. Een man die geen rust of duur heeft gekend als een opgejaagd beest, heeft geleefd in en bij de graven, zichzelf en anderen gekweld heeft met zijn bovenaardse krachten. Die man die zit nou rustig bij Jezus. Zittende staat er, dat is een tegenwoordig deelwoord. Dat betekent dat hij daar inderdaad rustig en op zijn gemak zit. Wat zou hij zich veilig geweten hebben? Wat zal hij zich geborgen geweten hebben? Die man heeft nooit enig spoor van liefde ervaren. Hij is altijd opgejaagd. Hij wist zich geraad. Hij heeft in een hel geleefd. En nu bij Jezus. Kom, kind van God. U herkent het toch wat het is. Om dicht bij Jezus te zijn. Juist onder de verkondiging van het woord. Als je zijn stem mag horen. Als je op hem mag zien zoals hij in de predikingen voor ogen wordt geschilderd. Als je zijn stem hoort. En het voor u mag gelden. Het is mijn goed, mijn zalig slot. Nabij te wezen bij mijn God. Ik zie zomaar ineens Maria zitten aan de voeten van Jezus. Die zat er ook al, hè. Ja. Maria was erg druk met dienen en ze bedoelde het ook goed hoor. Maar toch zegt de Heere Jezus tegen haar. Martha, Maria heeft het goede deel uitgekozen, terwijl van haar niets zal worden weggenomen. Er is niks beters als in de nabijheid van de Heere Jezus verkeren, zijn stem te horen. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. En dat wordt bijzonder. Ja, een zaak die in de kerk gestalte krijgt. En daarom is het ook zo jammer dat we niet als hele gemeente samen zijn. Maar ik ben ook zo blij dat u toch nog mee kan luisteren en mee kan kijken met ons. Maar laten we dan ook plaatsnemen aan zijn voet. En dan mag u de woorden van zijn lippen lezen. En dan zingt de psalmdichter. En dat is nou precies wat er gebeurt. Als je die nabijheid van hem mag kennen. Genade is op zijn lippen uitgestort. En daar moet je het nou precies van hebben. En dan vind ik het ook zo mooi dat woord. Hè? Genade is op zijn lippen uitgestort. Hè? Het is niet zomaar een enkel woordje. Nee, die woorden vloeien van zijn lippen. De bruid uit het Hooglied spreekt daar ook over. Vloeiende van de meren, dat is de liefde die vloeit van de lippen van de Heer Jezus Christus voor zondaar. En dan mag ik zeggen, eet vrienden, drinkt en wordt dronken. Maar wat denk je? Die mensen die daar bij Jezus zijn, die vertellen aan die mensen die gekomen zijn naar Jezus wat er gebeurd is met die man. En ze vertellen tegelijkertijd ook wat er gebeurd is met de varkens. Dat ze allemaal naar de zee gerend zijn. En daar verdronken zijn. En wat gebeurt er nu? Je zou toch zeggen, als je nadenkt. En je weet, want dat wist ze, dat deze man zo ongelukkig was. Dat ze er met z'n allen alles aan gedaan hebben om die man tot de orde te roepen. Maar dat het nooit gelukt was. En dat er nu van de overkant een Jood per schip komt gevaren. En die dit bewerkstelligt, dat die man daar gekleed en wel rustig zit te luisteren naar de Heere Jezus. Dan zou je toch zeggen, ik zal naast hem gaan zitten. Of niet? Ga ook luisteren naar de Heere Jezus. Nee, ze zijn bang. Ja, waarvoor? Dat ze nog meer varkens kwijtraken. Ja, dat is het. 2000 zijn er al lopen. Maar ze hebben er nog veel meer lopen. Als dat nou de consequentie is van een ontmoeting met Jezus, dat je alles moet opgeven waar je met je hele ziel aan hangt. Ja, dat moet ik u ook eerlijk zeggen. Zo werkt het wel. Zo werkt het wel. Als je met je hart hangt aan je geld en aan je goed en aan je huis en aan je weet ik wat. En Jezus komt in je leven. Dan gaat dat allemaal weg. Maar dat gaat vanzelf hoor, dat doet geen pijn. Nee, dat heb je voor hem over. Mijn hart is bereid, o God. Mijn hart is bereid. Maar weet je wat er nu gebeurt? Ga weg, alsjeblieft. Weg. Ze willen hem niet langer meer in hun gebied hebben. Ze smeken het. U kent ook al dat gezang, kom in mijn hart, Heere Jezus. Als het eerste couplet en dan het volgende couplet is, blijf in mijn hart, Heere Jezus. En dan het laatste couplet is, en leef in mijn hart, Heere Jezus. Nou, dat leeft nou bij deze bezetenen. Heerlijk, hè? Maar dit kan dus ook. Ga weg, Heere Jezus. En blijf weg, Heere Jezus. Zodat ik in ieder geval met u niet hoef te leven, Jezus. En Jezus gaat ook weg. Hij verhoort hun gebed. Het is wat, hè? Hij verhoort het gebed van de duivels. Ga uit die man, maar laat ons in de zwijnen gaan. Hij verhoort het gebed van deze mensen die willen dat hij weggaat. Smeekbeden. Ga weg. En hij gaat weg. Want hij gaat naar het schip. En dan stapt hij net aan boord en wat denk je? Dan klinkt er weer een smeekgebed. En dat is nou van de man die verlost is geworden van een legioen duivelen. En die bidt of die bij Jezus mag zijn. Dat is nou precies het tegenovergestelde. De massa smeekte, ga weg alsjeblieft. En deze enkeling die al zoveel van Jezus heeft ontvangen, die wil het liefst nooit meer bij Jezus weg. Hoe verlangt hij naar dat vreselijke leven dat hij achter de rug heeft, naar de zoete rust met Jezus. Want daar blijft dan een rust over, zegt Paulus, voor het volk van God. Maar wonderlijk en verrassend genoeg, verhoort de Heer Jezus dit gebed niet. Nee, zegt Jezus. Jij mag niet bij mij blijven. En wat een teleurstelling moet dat geweest zijn voor die man om dat te horen. Heer Jezus, mag ik bij u blijven, alsjeblieft. Nee, broeder. Dat gaat niet gebeuren. Maar toch krijgt hij niet veel tijd om erover na te denken, want Jezus heeft al direct een opdracht voor hem. Hij zegt, ga heen naar uw huis tot de uwe en boodschap hun wat grote dingen u de Heere gedaan heeft en hoe hij zich over u ontfermd heeft. Ja, hij moet in het land blijven waar hij thuis hoort en hij moet naar de zijne gaan. Misschien heeft hij wel een vrouw en kinderen gehad, maar ja, daar was hij natuurlijk al lang en breed van vervreemd, want wat moet een vrouw met een man die met een legioen duivels is bezet en die in de graven huist en leeft en woont. Maar het is niet tegen Doffermans oren gezegd, want deze man die bidt niet meer om langer bij Jezus te blijven, maar hij gehoorzaam direct. Kun je zien, hè, wat een kracht het woord van Jezus vermag. En hij gehoorzaamt ook nog eens onvoorwaardelijk, want hij begint in Decapolis, dat is in de landstreek waar de wand van Gadara is gelegen. Dat zijn 10 grote steden. Gaat hij de grote werken van God verkondigen, nog preciezer de dingen die Jezus aan hem had gedaan. Dus nou is Jezus wel met het schip vertrokken. En Jezus is in persoon wel bij deze man vandaan gegaan. Maar met zijn woord en geest zal hij nooit meer van deze man wijken. En deze man mag in opdracht van Jezus een verkondiger zijn van die zeer blijde boodschap. In dit land dat Jezus heeft verworpen, maar dat door Jezus niet is verworpen. Maar deze man die mag uit de volheid van het gemoed getuigen wat Jezus gedaan heeft aan hem. Hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Wat is het heerlijk, hè? Als je vol mag zijn van de Heere Jezus en je mag een levend getuige zijn van zijn wonderen daden in je hart en leven. Je hoort niet allemaal dominee, het is mij vergund geweest om dat wel te worden door Gods genade. En ik zou niks heerlijker weten dan dat, goed van mijn koning te spreken. Maar u mag het wel doen in uw omgeving, niet te pas en te onpas. Maar dan wanneer de Heer aan het geeft om te spreken. En wat is dat heerlijk om te kunnen en te mogen doen. Deze man mag het doen in opdracht van zijn meester, gezonden tot de zijne om dit evangelie te preken. En bezetene die zelf overgegaan was van de duisternis in het licht, mag nu van dat licht getuigen van de Heer Jezus Christus. En wat zal hij dat met grote liefde en passie hebben gedaan. Ik hoor hem zingen, lijkt het wel. Ik zal, o Heer, uw wonderdaad, uw roem, de volken doen verstaan, want uw goedertierenheid is tot de hemelen uitgebreid. Amen. Die psalm gaan we zingen. Het is psalm 108, het tweede vers.
wij willen onze voorbeden denken aan Otto Zondag, die morgen weer wordt opgenomen in het ziekenhuis in Nieuwegein voor de eerste chemokuur. En Nelly de Visser, die opgenomen werd in het ziekenhuis wegens hartritmestoornissen, mocht vrijdag weer thuiskomen. Laat ons danken en bidden. Heere, laat dat de uitkomst zijn van de prediking. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ook ik zal, o Heer, die ik mijn koning noemde, luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw goddelijke daan met diepst ontzag aandachtig gadeslaan. Wat heeft deze bezetene die nu bezet was door de geest van Christus, heerlijk, vol van u mogen getuigen. En men heeft zich verwonderd en wellicht is die verwondering overgegaan in bekering en geloof. Ach, Heere, dat woord van u zal nooit ledig tot u weerkeren, maar doen hetgeen u behaagt. Zo ook vanmiddag in Tricht, hier in de kerk of thuis, laten de harten geraakt zijn door de kracht van uw woord en de bediening van uw geest. En dat voor het eerst of opnieuw, opdat onze harten gericht zouden worden op het spoor van deze gezegende borg en zaligmaker Jezus Christus, die storm en lucht en winden trotseerde om dat ene verloren schaap in het land van Gadara te zoeken en zalig te maken. Heere, wat een heerlijk evangelie geef dat we ons te goed aan hebben gedaan. Wij mogen Otto Zondag en u bevelen als hij een nieuwe chemokuur moet ondergaan. Wat doet dit veel met ons mens? Als we geconfronteerd worden met een ziekte die zo ernstig is dat de meest onmogelijke gedachten ons bevangen houden dag en nacht soms. We de dood als het ware voor ogen zien. Maar ach, Heere, we komen u bidden. Of u alles wat aangewend wordt tot herstel ook daadwerkelijk onder uw zegen mag geschieden, zodat deze broeder het leven mag behouden, beter mag worden, herstellen mag. We leggen hem en allen die om hem in zorg zijn aan uw voeten neer. En we smeken u, gij zonen Davids, ontferm u over hem. Wij danken u dat mevrouw de Visser weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Geef dat de medicatie die haar is gegeven ook daadwerkelijk mag helpen, tot herstel mag leiden. We mogen de hele gemeente aan u bevelen, bijzonder ook in deze coronatijd. Heere, bescherm ons tegen dat virus en geef ons dat we onze eigen verantwoordelijkheid ook in deze mogen verstaan. En laat het ons in dit alles van u te verwachten. Verzoen onze zonden, neem onze dankzegging aan. We bidden het u om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte van Psalm 54, het vierde vers. Gemeente, gaat hen in vrede onder de zegen van de Heere, die wij in zijn naam
op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.